Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. We kregen net het bericht dat mevrouw van de Schoor den Brabe van de Grote Hagen vanmiddag is overleden. Nadere gegevens zijn bij ons nog niet bekend. Vanavond is de eerste jeugdverenigingavond. Alle jeugd vanaf 16 jaar is van harte welkom. De avond begint om 8 uur en na de dienst is er ook de mogelijkheid om mee te eten. Aan het einde van het jaar zijn er weer diverse broeders van de kerkraad aftredend. Te weten de wijkouderlingen Van den Berg en Markwad, de jeugdouderling Vlak, ouderling kerkrentmeester Van der Velde en diaken Goedhart. Diakenen Robel en Tim zijn aftredend, maar wel herkiesbaar. Omdat er door de nieuwe kerkorde van 2004 dit jaar extra veel aftredende ambtsbroeders zijn, heeft de kerkraad in zijn laatst gehouden vergadering besloten voor de broeders Van den Berg, Robel en Tim dispensatie aan te vragen bij de klasses. De kerkraad heeft in verband hiermee voorlopig de volgende 4 vacatures opengesteld. 1 vacature voor jeugdouderling, 1 vacature voor evangelisatieouderling, 1 vacature voor ouderling kerkrentmeester en 1 vacature voor diaken. De gemeente krijgt de gelegenheid om 4 weken, dat is tot Deo Volente zondag 14 oktober, schriftelijk en ondertekend en niet via mail, namen in te dienen bij de scriba, bij mij. En het liefst gespecificeerd naar vacature. Afgelopen donderdag was er een gemeenteavond over de fusie tussen de 3 gereformeerde kerken en de hervormde gemeente van Rotterdam-Zuid. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, ook in verband met onze bijbellezing, zal er aanstaande dinsdag, 18 september, een extra voorlichtingsbijeenkomst zijn, speciaal voor de Maranatenkerk, waarin de kerkenraad u zal bijpraten en ook zijn positie zal toelichten. U bent hiervoor van harte uitgenodigd en de avond begint om 8 uur in een van de zalen van de kerk. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij en na de preek is er een extra collecte voor het achterstallig onderhoud van ons kerkgebouw. Van harte aanbevolen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.R. Volk uit Den Haag. En namens de kerkraad wens ik u allen en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Want gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Wij zingen Psalm 19 en daarvan het 3e vers, Psalm 19 vers 3. gemeente doen we ook vanmiddag met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij willen daarna zingen uit de 135ste psalm, psalm 135, daarvan het 12e vers, Sion loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft. Psalm 135 vers 12. En ieder spreekt in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In de voorbeden willen we bijzonder gedenken de rouwdragende familie van der Schoor, waar mevrouw van der Schoor vanmiddag is overleden. En verder willen we ook in de voorbeden bijzonder gedenken degene die met ons meeluisteren vanuit het ziekenhuis Icasia. Zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Heere getrouwe en eeuwige God in de hemel, wij komen tot u deze middag wanneer wij hier samen mogen zijn als gemeente, jongeren en ouderen in uw huis rondom uw woord en getuigenis. En Heer, het is uw goedheid dat wij hier mogen zijn, dat de deuren van uw huis open stonden, en dat wij de gezondheid, ja het leven, nog mogen hebben om hier te zijn. We zijn er weer bij bepaald dat ons leven van voorbijgaande aard is, althans dit aardse leven, daar komt een einde aan. En voor de een komt dat op jonge leeftijd, voor de ander op oude leeftijd, maar het komt. En Heer, geef dat wij dat niet naast ons neer zullen leggen, dat wij daar niet bewust ons overheen zullen zetten en zeggen, ach nou ja, het duurt nog wel een poos. We zijn zo geneigd om dat te doen, heren. En dat komt omdat wij ten diepste toch wel beseffen dat met die dood het laatste woord niet is gesproken. Want heren, sterven, dat is toch uw ontmoet. Geef dat wij ook daar diep van doordrongen mogen zijn en dat wij u niet zullen wachten totdat dan de ontmoeting met u plaats zal vinden, maar dat het nu reeds daar zal zijn. Dat wij u zouden ontmoeten en Heere, gij wilt ons ontmoeten, dat is ook het wonderlijke Daartoe komt gij met uw woord tot ons. En dan mocht Jacob het zeggen, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Dat was zijn Pniel. En heren, nu gaat u met een ieder uw weg. Maar toch, heren, u brengt mensen daar en geeft dat voor een ieder van ons zo zal zijn, voor jongeren en voor ouderen, dat wij u van aangezicht tot aangezicht zullen zien, zoals u door uw woord tot ons komt, heren. Want daarin laat gij toch uw aangezicht zien, meer nog in uw woord laat u ons uw hart zien. Want heren, u laat in uw woord ons horen de komst en het werk van uw zoon en daarmee toch wat van eeuwigheid in uw hart was tot redding van ons. O heren, dat kunnen wij niet begrijpen. Maar daaraan bidden we u voor dat gij, voordat wij ook maar enige gedachten aan u hadden, gij gedachten van vrede had over ons, dat gij daartoe uw enige gaf, overgaf, en dat uw enige zich daar ook gewillig voor overgaf, om de dood in te gaan. O heren, opdat wij het leven, eeuwig leven zouden ontvangen, en wanneer dan dat moment daar is, dat wij sterven moeten, het voor ons zou zijn een doorgang tot het eeuwige leven, dat hier begonnen is, want dat is toch het eeuwige leven dat wij u kennen en Jezus Christus die u gezonden hebt. En dat dan in volkomenheid zal zijn, zonder enige zonde, zonder gebrek, zonder tekort ook in het aanbidden van u en in het grootmaken van u, dan volkomen u de eer te geven, Heere. Wij bidden van u, doe het dan, om de wille van de eer van uw naam, dat ons aller deel zou zijn of worden. En Heere, als wij ons daartegen verzetten, en de mens kan soms zo ontzaglijk zich verzetten tegen wat uw woord ons zegt, dan bent u sterk, Heere, zo sterk dat u alle verzet breken kunt. En dat u, Heere, op uw wijze zo mensen brengt aan de voeten van Christus. We bidden van u wil zijn met die rouwdragende familie. Heere, u kent ze, maar een moeder, een schoonmoeder, een oma van hen werd weggenomen door de dood. Een lege plaats is er gekomen. Heere, wij bidden u, wilt u zijn die God die van uzelf zegt als een dien zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Wil sterke Heere, wel het dingen die gedaan moeten worden zo rondom ter aarde bestelling. Wil gij daarin wijsheid geven, en ook wanneer dan de rouwdienst er zal zijn en de begrafenis zal plaats hebben, wil dan sterk en ondersteunen alle die daarin taak hebben. Heren, wij bidden van u wil zijn met de zieken, wij denken bijzonder aan hen die verpleegd worden in de ziekenhuizen, heel bijzonder aan degene die verpleegd worden in het Icacia ziekenhuis. Heren, wij bidden van u, wilt u er nabij zijn? Wij zien elkaar niet. Wij kennen elkaar niet wellicht. Maar u weet van ons af, u ziet ons en u kent ons. Ook in onze diepste zorgen en noden, ook in onze ziekten, angsten, pijn, vragen, moedeloosheid soms. O Heer, we leggen het voor u neer. En wilt u als het in uw raad kan bestaan, uitkomst geven. Wil zijn met deze gemeente, de kerkenraad, met de dienaar van het woord en de zijnen. Heren, sterken en ondersteunen wanneer al het werk weer zal gaan beginnen, het zogenaamde winterwerk. Wil daarbij helpen, kracht geven, Heren, zoals gij dat alleen maar kunt. Wil alle arbeid in uw koninkrijk zegen, ook het werk van de zending, de evangelisatie. Heren, wij bidden van u wil zijn met uw eigen volk, het oude bondsvolk Israël. Heere, gij hebt uw belofte met betrekking tot dat volk gegeven en die zult u vervullen. En we bidden van u, Heere, wilt u zo geven dat zij zouden mogen komen tot erkentenis dat Jezus de Christus is. Heere, maak het zo dan wel met ons. Help in het spreken, in het luisteren, orgelspelen, het werk van koster of wat dan ook. Heere, geef een gezegende dienst waarin uw naam wordt groot gemaakt om Jezus willen. Amen. De schriftlezing voor deze middag vindt u in het Oude Testament, in het boek van de profeet Zefanja, waarvan het derde hoofdstuk de vers 9 tot en met 20. Zefanja 3, de vers 9 tot en met 20. En dan lezen wij Gods woord als volgt: gewis dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam van de Heere aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde van de rivieren van de molen zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijder verstrooiden mij offeranden brengen. De 10 dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen op mijn heilige bergswil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen op de naam van de Heere betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar zij zullen wijden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter van Jeruzalem. De Heer heeft uw oordelen weggenomen, heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heer, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te 10 dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, hij zal zwijgen in zijn liefde, hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om de bijeenkomst wil zal ik verzamelen, ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. Ziet, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijde zal ik u lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal u zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek van deze middag is uit dit gedeelte, Zefanja 3, vers 17, Zefanja 3, vers 17. Daar staat: de Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, hij zal zwijgen in zijn liefde, hij zal zich over u verheugen met gejuich. Tot zover onze tekst voor vanmiddag. Wij gaan met elkaar zingen, en wel uit de 68ste psalm, het 5e, 6e en 7e vers. Psalm 68, vers 5, 6 en 7. gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit de 45e psalm, het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Dus psalm 45 vers 7, zonder verdere aankondiging na de preek. En ik noemde u als de tekst voor de preek van deze middag Zefanja 3 vers 17. En ik wil die tekst nog een keer voor u en jou voorlezen. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Tot zover. Nou, mevrouw, morgen mag u naar huis. Wat een blijdschap geeft zo mededeling van een verpleegster in een ziekenhuis aan een vrouw die herstellende is van een zware en ingrijpende operatie. En dan kunt u zich wel voorstellen, die blijdschap die blijft als dan die vrouw die volgende dag door haar kinderen wordt opgehaald uit het ziekenhuis en wordt thuisgebracht. En als ze dan na zoveel weken weer mag zijn in de haar zo vertrouwde omgeving van haar huis. Maar dan na een aantal uren, ja, dan zijn de kinderen weer naar hun huizen gegaan. En dan is zij alleen thuis met haar man. En dan komt ineens alles op haar af. Want ze is nog zo zwak. En toch, althans dat denkt ze, ze moet dit gaan doen en ze moet dat gaan doen. En dan komt er ineens een hele omslag bij haar. In plaats van die vreugde over haar thuiskomst, komt er nou angst. Hoe moet het allemaal nu? Komt er zelfs moedeloosheid? Ik weet eigenlijk niet hoe het verder moet. Maar hoor dan eens wat haar man tegen haar zegt. Hij ziet haar angst, hij ziet haar moedeloosheid, want hij kent haar al zoveel jaar. En hij zegt, vrouw, ik ben toch bij je. Je bent niet alleen. En ook gemeente, iets dergelijks beleefden de Israëlieten die teruggekeerd waren uit de ballingschap in hun eigen land. Want dat is de periode in de geschiedenis van het volk van Israël die de profeet Zefanja hier profetisch ziet en waarover die spreekt. Wat een vreugde is dat voor dat volk na zoveel jaren, daar aan de stromen van Babel weer in de vertrouwde omgeving te zijn. Het land hunner vader en door God eenmaal geschonken. Maar ach, na verloop van tijd werd hun vreugde veranderd in angst en moedeloosheid. Want hoe was dat land waar ze nu weer terug waren? Nou, dat was een verwoesting geworden. En Jeruzalem, ja, Jeruzalem, dat was een puinhoop. En de tempel, hè, dat wat de heerlijkheid van de stad Jeruzalem uitmaakte, was een ruïne geworden. Ze zagen het. En het kwam naar hen toe, hoe moest dat nou allemaal hersteld worden? Dan te bedenken dat zij toch maar met weinigen waren en dat ze, ja, in zichzelf zwak waren en dat ze vele en sterke vijanden hadden. Ze vreesden. En hun handen hingen bij wijze van spreken slap langs hun lichaam van moedeloosheid. Maar dan zegt de profeet Zefanja in de naam des Heren, vrees niet. En laat uw handen niet slap worden. Wees niet moedeloos. Ja, maar Zefanja, waarom dan niet? Wel, weet je nog wat die man zei tegen zijn vrouw, die zo beangst was en moedeloos was? Hij zei, ja, maar vrouw, ik ben toch bij je. En dat is het nou wat de Heere laat zeggen door Zefanja. De Heere uw God is in het midden van u. Hij is u heel nabij. Hij laat u ook nu niet in de steek. Hij laat u ook nu niet aan uzelf over. Nee, hij blijft bij u. Ja, maar hoe dan? Wel, het is niet voor niets dat ik in het voorbeeld waarmee ik de preek begon sprak van een man die bij zijn vrouw is en haar helpt. Want hier spreekt de Heere tot de teruggekeerden uit de ballingschap. Nee, niet alleen als de man van Israël, zo wordt hij ook wel genoemd, uw maker is uw man. Maar nog veel heerlijker, hij spreekt hier als haar bruidegom. Wat nog meer de verbondenheid van de liefde van de Heere met zijn volk weergeeft. En nou zegt iemand, ja nou, ik heb in mijn Bijbel gekeken, naar de tekst gekeken, maar daar staat er niet, er staat niks over een bruidegom, er staat wat anders. Er staat een held die verlossen zal, zeker. Maar toch gaat het hier over de Heere als een bruidegom. En ik zal u dat uitleggen, want in de tijd van het Oude Testament werd vaak een bruidegom gezien als een held. Ik moet maar denken aan die psalm die we gezongen hebben aan het begin van deze dienst, psalm 19. Daar werd gezongen, weet je nog jongens en meisjes, over de zon. En die zon die wordt daar vergeleken met een bruidegom en tegelijkertijd ook met een held. Er staat, en die, hè, dus die zon is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Daar vind je dat dus, hè, dat de bruidegom vaak vergeleken wordt met een held. Je vindt dat later ook nog in het Hooglied. He, waar de bruid spreekt van haar bruidegom. En wat zegt ze dan van haar bruidegom? Wel dat hij een machtige held is. Want hij draagt de banier boven 10.000. En zo is dat eigenlijk toch nog steeds. He, voor een bruid. Is haar bruidegom. Die ze lief heeft. Met wie ze trouwen gaat. Toch de held bij uitnemendheid. Of niet? En zo geldt dat nou bijzonder van de Heere die hier een held wordt genoemd. Dan gaat het immers over de Heere, de God van het verbond. Als de grote bruidegom van zijn bruidskerk. En het verbond dat de Heere met zijn volk sloot, dat weet u vast wel. Dat wordt dan ook vaak in de Bijbel vergeleken met een huwelijk. Terwijl dan in het Nieuwe Testament dat beeld overgaat op Christus. Christus. De bruidegom van zijn duur gekochte bruidsgemeente. Maar zo mogen we het dan ook zeggen, zoals die gezegende bruidegom is de Heere voor zijn bruidskerk, nou wat? Is die toch ook haar grote held? Is hij het toch op wie zij immers aan kan? Op wie ze steunen kan, ook in moeite, ook in zorg, ook in verdriet, ook in aanvechting, ook in tijden dat alles er haar toe lijkt aan te zetten om maar moedeloos te worden. En nooit werd dat meer zichtbaar dan in Christus en in wat hij deed. In zijn lijden, in zijn sterven op het kruis, waar hij immers de vloek droeg vanwege de zonde. En dat in plaats van zondaar. En daarom waar je dan ook zo Christus mag zien en ziet door het geloof. Dat hij die vloek droeg in jouw plaats. Ja, wat is Christus daar voor je? Daar is hij toch voor je, je held. En daar zijn zijn daden heldendaden. Want zo kocht hij je. En zo redde hij je van zonde, schuld en straf. zodat het werd wat staat in het vers voorafgaand aan onze tekst. Uw oordelen zijn weggenomen en uw vijand is weggevaagd. Wat een held, hè? Deze bruidegom. En is nou deze Heer, dat is toch de vraag die vanuit dit alles naar u en jou toekomt, is nou deze Heer ook uw, is die nou ook jouw held? Met wie je verbonden bent door het geloof. Zie je zo met de aanbidding van de liefde naar deze held op. Omdat hij zijn heldendaden deed tot redding van jou. Maar jij lag onder het rechtvaardig oordeel van God verloren. Door eigen schuld. En dat u niet alleen besefte dat u het alleen van Christus hebben moest. Maar dat je dat nou ook mocht ervaren, mocht beleven. Of is het misschien anders met u? Verwacht u het nog steeds van de heldendaden van uw godsdienst? En van uw eigen gemaakte vroomheid? Moet ik u eerlijk zeggen ook vanmiddag, dan moet u omkomen. Want die zogenaamde heldendaden, dan zet ik dat woord heldendaden echt tussen aanhalingstekens. Die zogenaamde heldendaden van ons, die nemen het rechtvaardig oordeel van de Heere over ons niet weg. Maar wanneer nou de Heere u bij jou sterke held geworden is, ja, dan mogen we toch ook tegen elkaar zeggen vanmiddag dan, dan hebben we niet te vrezen. Maar ook bij de voordeur niet. Want als een man zijn vrouw, als het goed is en als er liefde is, niet in de steek laat, maar bij haar blijft. En haar held, zo is het ook bij deze bruidegom, een held. Hij is, zegt de tekst, in het midden van haar. Hij blijft haar nabij, om ook voortgaand haar te verlossen. Gemeente, we hebben te doen met een God die in Christus een bruidegom is, die aan de zijde van zijn bruidskerk blijft, niet een aantal dagen, niet vele dagen, maar alle dagen. Ook als ze net als die vrouw zo pas uit het ziekenhuis en net als dat Israël zo pas uit de ballingschap zo zwak is, hij blijft bij je. Om je te verlossen, dat wil zeggen, om je te steunen als je niet meer verder kan, om je te onderhouden, heel letterlijk, hè, je te onderhouden, dat wil zeggen, om zijn armen onder jou te houden, en je te dragen, om als je zwak bent, je te sterken, en als je hulpeloos bent, je te helpen, hij redt in gevaren. Hij redt in aanvechtingen, ook jou, mijn beste jonge vriend, als je het niet meer weet en als je soms er allerlei dingen die op je afkomen zegt, nou, hoe moet dat nou verder? Dan wil de Heere bij je zijn. En als jij dan niet meer verder kan, hè, dan wil hij jou dragen. Op zijn sterke helder handen en hij zorgt er immers voor. Dat heeft de Heer Jezus gezegd en dat is waar, hè, vast en zeker waar, dat de poorten der hel, die bruidskerk, niet zullen overweldigen. Want deze held heeft niet zomaar een beetje macht, of veel macht. Nee, hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En zo is de Heer in het midden van zijn kerk, zo is die nou nabij, heel dichtbij. Maar niet alleen is hij in het midden van zijn kerk, hij is ook verheugd over zijn kerk. Als volgende. Hij is verheugd over zijn kerk in en door Christus, want zo lezen we dan verder in de tekst. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En dan denken wij vaak dat het omgekeerd is, hè? Dat de kerk, dat een zondaar, dat die zich verheugt in God. Dat is natuurlijk ook zo, doen we maar denken aan wat in Psalm 32 staat. Verheugd in God, naar waarde nooit dank. He, als nou de Heer naar je toe komt, door zijn woord zich aan je bekend maakt, door zijn woord en door zijn geest. Als je mag zien, he, zoals hij is en wil zijn voor jou, nou ja, dan is er toch ook vreugde. Dan springt je hart op van vreugde om hem. Als je ziet wie hij voor je is en wil zijn. Nou, ik denk dat er eigenlijk, hè, op deze aarde geen grotere vreugde denkbaar is dan die vreugde van een zondaar, jong of oud, die hopeloos eraan toe is en dan Christus ziet. En in Christus wie God voor hem zijn wil. Nou, dat is een vreugde die alle verstand te boven gaat. En die je hart en die je zinnen vervult, zegt de apostel. Maar het kan ook zo, zegt de tekst, dat de Heere verheugd is in zijn volk. En ook hier hebben we dan woorden uit de Bijbelse huwelijkssymboliek. Immers, wat kan een bruidegom verheugd zijn over zijn bruid? Zeker als die bruidegom zijn bruid na veel zorgen en moeite weer in de armen mag sluiten. En we moeten nog maar even denken aan dat voorbeeld waar we de preek mee begonnen. Hè? Die man mocht zijn vrouw weer thuis hebben. Wat zal die man ook blij geweest zijn? En wat zal hij ook wel tegen zijn vrouw gezegd hebben dat ik hier nou weer bij me hebben mag? En zo is dat nu bij de Heer. Nou, zijn volk Israël weer mag zijn in het land der vaderen. Ik heb, zegt de Heer, ik heb je weer bij me. O Israël. Naar de droefheid vanwege je zonde en dat ik je daarom moest straffen door je te verlaten met de ballingschap, ben ik nou zo verblijd dat ik nou weer bij je woon, mijn volk. En jij bij mij, o Israël. De gemeente, is dat niet nog zo? Zou er geen droefheid zijn bij de Heere als hij je ziet in je zonde. En dan bijzonder je zonde tegen hem en in je verzet tegen hem en wat dat oplevert. En wat levert nou ons verzet tegen hem op? Het levert toch de eeuwige dood. Of zou de Heer het niet bedroefd doen zijn? Moet we denken aan Christus. Hè? Dan ziet hij de stad Jeruzalem, die stad waar hij zoveel dingen heeft gedaan. En die stad die zich tegen hem heeft verzet en die niet voor hem door de knieën wilde gaan. Dan ziet hij die stad en dan zegt Christus niet, nou ja, hè, dat moet die stad nou zelf weten. Ze hebben zo gekozen tegen mij. Nee, dan weent hij over die stad. Het is de droefheid bij hem. Omdat hij weet wat vanwege dat verzet die stad te wachten staat. Maar omgekeerd, hè, zou er nou geen vreugde zijn bij de Heere als je nou om Christus willen en door zijn dierbaar bloed werd verlost van de zonde. En de straf der zonde in de weg van het geloof in Christus. Ik denk dat het iets is wat u wel begrijpt als ik zeg, een voorganger kan er zo ontzaglijk blij mee zijn. Als een jongen, als een meisje gered wordt voor eeuwig, hè, en dat je er iets van horen mag, hè, als die in zijn jonge leven leerde geloven in de Heer Jezus Christus, gewassen werd in zijn bloed, maar dan nog veel meer dan een voorganger, dus een dienst krijgt van de Heere. Veel meer zal die blijdschap er zijn, blijkens onze tekst bij de Heere. Hij zingt. Want volgens de meeste uitleggers gaat het in het tweede gedeelte van de tekst om een kort lied, een vreugdelied. Als zelfs de grote bruidegom zijn bruidskerk ziet, die verlost is door het bloed van Christus. En ons hart, gemeente, als we daarover nadenken, mag wel beven van verwondering. Want waar spreekt dit nou van? Dat spreekt van een oneindige liefde. God die er vreugde in heeft. Als die het ziet. dat jij gered werd. En dan vraag ik, hoe is dat nou met u, is dat nou met jou? Is de Heer al verheugd over u en jou? Omdat je als een zondaar in jezelf deel kreeg aan Christus en het heil in en door hem. Want als dat laatste nou niet het geval is, hè, dan zal de Heer bedroefd zijn vanwege u, vanwege jou. En tegelijkertijd ook toornen over u en jou, omdat je nog maar steeds die Heer Jezus veracht. Omdat je nog steeds maar niet nodig had en niet voor hem wilde buigen en jezelf niet aan die held wilde uitleveren. Zodat je nog steeds leeft op de rand van de eeuwige smart, waarin je elk ogenblik kunt storten om dan te ervaren de brandende toren van de Heer. En daarom, ach, buig toch voor de Heer. Was er nou tegen, hè? Was er nou tegen? Die Heere die je ook nou nog gepredikt wordt en die je redden wil. Omdat je deel zou krijgen aan hem. En echt, dan zal het blijdschap zijn in de hemelen. Maar bovenal blijkt het onze tekst bij God. He, zoals er vast en zeker bij die vader uit de bekende gelijkenis van de verloren zoon blijdschap was toen zijn verloren jongen terugkwam. Of gun je de Heer die vreugde niet? Omdat je meent, maar ja, het is een leugen van de boze die je gelooft, omdat je meent dat als je buigt voor de Heer, dat je dan nooit echt meer blijdschap zult hebben. Dat liegt de duivel je voor, hoor, die zegt dat. En nou, als je nou de Heer leert kennen en voor de Heer buigt, ja, dan is er nooit iets fijns meer. Nou, tegenovergestelde. En daarom laat je niet bedriegen, want de blijdschap des Heren, die zal jou waarlijk blij doen zijn. Staat niet voor niks in de Bijbel. Er staat de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Maar nou nog één ding. Want dan lezen we vervolgens dat er van de Heren staat, hij zal zwijgen in zijn liefde. Eerst stond er dat hij vrolijk was over Israël met blijdschap. Nou, dat was een duidelijk hoorbare zaak. Blijdschap wordt geuit. Maar dan staat er ineens dat de Heer zwijgt in liefde. Hoe kan dat? Nou, laat ik eerst dit zeggen. In dat vrolijk zijn en in dat gejuich klinkt iets door van bewondering, van verrukking. En daardoor kan je gaan zingen van blijdschap. En zoals we reeds zagen, zo kon hij ook een bruidegom in Israël, als die zijn bruid zag, gaan zingen. Maar dan soms viel er plotseling een stilte. Werd dat lied dat zo'n bruidegom zong onderbroken, hoe kwam dat? Omdat de bruidegom de woorden niet meer wist, nee, maar omdat hij ziende zijn bruid geen woorden meer had. Hij werd bij het zien van zijn bruid zo overweldigd door de schoonheid van haar die hij lief had, dat er een stilte viel. Hij keek in stille bewondering naar zijn geliefde bruid. En wellicht had dat ook te maken met het moment dat hij haar sluier afnam. He, want de bruid was toen altijd gesluierd. En dat toen hij haar sluier afnam, hij haar in al haar schoonheid heel nabij zag. En zou het nu ook zo niet met het teruggekeerde volk uit de ballingschap zijn? De Heere was over dat volk vrolijk met blijdschap. Nu ze weer in het land der vaderen was, maar zoals we zagen, waren er wel zorgen bij dat volk over de situatie waarin ze zich bevonden. Er lag als het ware toch een sluier over haar. Maar die sluier zou worden weggenomen. Hoe? Nou, dat zou de Heere zelf doen. Want was niet gezegd dat de Heere als die held en bruidegom haar zou verlossen? En dat zou betekenen dat de vijanden die ze tegenkwamen in hun land en die hen beschimpten, geen reden tot beschimping meer zouden hebben. Waarom niet? want de verlossing door de Heere zou daaruit bestaan dat hij hun verdrukkers, en daar worden de vijanden mee bedoeld die ze ontmoetten toen ze weer in hun eigen land terugkwamen, dat hij hun verdrukkers zou verdoen, wegdoen, dat hij de hinkenden, de zwakken zou behoeden en dat hij de uitgestotenen, dat wil zeggen, die eigenlijk niet meer mee mochten doen vanwege hun gebreken, toch weer zou verzamelen. En hij zou hem stellen tot, staat er aan het slot van ons hoofdstuk, tot een naam en tot een lof in het ganse land, waarin zij beschaamd zijn geweest. Met andere woorden, dat volk zou weer schoonheid hebben, juist als de bruid des Heren, zelfs onder de volkeren van de ganse aarde. En dat was het moment dat de Heere zou zwijgen in zijn liefde. Dat moment dat hij weer schoonheid zag in zijn volk. Ja, dat was zijn eigen werk. Die schoonheid van dat volk hernieuwd was zijn eigen werk. Het was zo mooi weergegeven in die psalm die we zongen voor de preek. Psalm 68 vers 7, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. En daar gaat het over het volk Israël, als een duif. En die duif was mooi, hè? Maar wat maakte die duif nou zo mooi? Is ze dat in zichzelf? Nee, die duif die werd mooi door de zonnestralen die erop vielen. Misschien heb je het wel eens gezien, hè? Een duif en de zonnestralen vallen erop en dan zie je de prachtige kleuren van die veren in de nek van die duif. En nog mooier zie je dan de schoonheid van de ogen van een duif. En zo was de schoonheid van Israël toen alleen gelegen in de Heere die haar bestraalde, toen hij als de goddelijke bruidegom bij haar kwam en hij haar in de ogen zag. Dus wat is nou de schoonheid van die duif, was dan de schoonheid van Israël? Dat is de weerkaatsing van de Heere zelf en van zijn voortgaande werk en zorg voor haar. En is het nou ook niet zo met de bruidskerk van de Heere nu, als de Heere je niet alleen tot het leven bracht, hè, maar ook voortging met je te verlossen, door al meer je tot de vrijheid van het kindschap van God te leiden, dan wordt de sluier van de kerk des Heren afgenomen. En dan, ja, dan is ze zo schoon. En dan wordt in die kerk en in dat kind van God zo zichtbaar wat? Wel, wie de Heere voor haar is en wat hij voor haar doen wil en doen wilde. Ja, dan ziet de Heere, laat ik dat maar zo heel eenvoudig zeggen, en ik hoop dat jullie dat ook begrijpen, jongelui. Dan ziet de Heere in jou zichzelf terug. En als hij dat ziet, hè, dan zwijgt hij in de verwondering van de liefde. Want wat hij ziet, het is zijn werk. Hij heeft zijn bruid terug, zoals ze was in de eerste dagen. En dan, wel, zegt ze van, ja, dan doet de Heere zijn mond weer open. Want hij zal zich over u verheugen met gejuich. Nou, dat is niet een herhaling van dat eerste vrolijk zijn met blijdschap, maar dit is de volkomenheid ervan. Dus eigenlijk wat er staat aan het slot van onze tekst is nog uitbundiger dan het eerste. En dat deed nou een bruidegom wanneer hij dan zijn bruid inbracht in zijn woning. Die hij voor haar had gereed gemaakt. Nou, en ze doet nou de goddelijke bruidegom met zijn bruidskerk Israël, die hij doet wonen in het huis, het land der vaderen. Dat hij voor hen gereed maakte, door het van vijanden te bevrijden, volkomen te verlossen. Maar gemeente, zo doet de bruidegom Christus het. Als hij het, nou laat ik het zomaar zeggen, als hij het bij zijn hand neemt. Hè? En als hij leidt, zachtkens leidt tot zijn woningen. Om eeuwig met hem te zijn. Want dit heeft alles te maken met de uiteindelijke verlossing door Christus. En zal u, dat is nou mijn laatste vraag aan u en jou, zal nou ook zo de Heere juichen over u en over jou? Dat is de grote vraag. En dat is afhankelijk van dit ene. Is hij nou jou, uw bruidegom geworden? Als je dat nou mist, hè? Ja, dan zal hij niet over je juichen. Maar dan zal hij zijn oordeelswoord over je moeten uitspreken. Als hij zeggen moet, ga weg van mij, ik heb jou niet gekend. Ja, maar zeg je, wacht nou eens even. Kan het nou nog voor mij, zegt u dat nou eens, kan het nou nog voor mij? Dat ik zijn bruid zou worden? Ach, mensen, nog aan toe. Hij heeft er de prijs van zijn leven voor betaald. De prijs van zijn bloed. En daarom zoek toch, en als je dat zoekt, je zult het vinden hoor. Zoek toch deze bruidegom deelachtig te worden. En voor deze bruidegom ben je nooit te ver weg en ben je nooit te vuil en te vies. En hij weet van u en van jou, ook van jou mijn jonge vriend, een bruid te maken. Die zijn schoonheid vertoont. En die door hem ondergejuich van hem voor eeuwig in zijn woning wordt gebracht. En ze geven hem die held die hen eeuwige verlossing schonk. Voor eeuwig de eer. Amen. Mag u voorgaan in dankgebed. Getrouwe en eeuwige God in de hemel, zo komen wij tot u aan het einde van deze dienst van het woord. We zeggen uw grote naam ook moedig dank dat wij uw woord nog weer mochten horen. En Heere, dat u er nu op uit bent, als die sterke held, om zondaren te redden. En dat dat ook betekent dat gij als die grote bruidegom zulke zondaren wil hebben tot uw bruid. En dat u daartoe alles hebt gedaan, o Heer Jezus Christus. Want u hebt daartoe de prijs van uw leven, van uw bloed betaald. Maar Heere, dat u nu zelfs er vreugde in hebt, als zondaren, jongeren, ouderen, zich zouden laten overwinnen door u. En zouden ervaren dat er niet beter is dan het leven met, van en uit de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden van u wil zo dan doorwerken in het geheel van de gemeente onder alle jong en oud. Dank dat we zo elkaar u weer mochten ontmoeten rondom uw woord. Dag Heere, de jaren gaan door, maar gij blijft dezelfde. Dat mogen we toch beleiden tot onze verwondering. Gij verandert niet, Heere. Dat geeft houvast in alles wat wankelt, ook in deze tijd waarin zoveel dingen op ons afkomen. Ga met ons op weg naar huis. Bewaar ons, Heere. En wilt gij geven dat wat we zo even horen spelen, dat lied, dat gebed, dat het ook ons gebed zou zijn voor onszelf, voor onze kinderen, voor de gemeente, voor Israël. Kom, o kom, Emmanuel, verlos uw Israël. Hoor ons en ervaart onze dank om Jezus wil. Amen. Psalm 89 en daarvan het zevende vers is onze slotpsalm, Psalm 89 vers 7. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.